Bijzondere uitzending is het. We vieren onze 25e podcast. Gefeliciteerd
Gefeliciteerd jongens. Ja. Wat een aantal, hè? Mooie leeftijd.
Ja, we vieren bijna om de 5 afleveringen een nieuw jubileum. Dus dat, we houden het van vieren.
Nou, ik zie het verder aan helemaal niks. Er zijn geen slingers, er is geen taart, er is geen bubbeltje.
Maar we hebben wel een challenge in het leven geroepen voor de luisteraar. En dat is wel leuk, want om de luisteraar een beetje te trakteren. De twee grootste showbiznamen van deze week, die mogen we namelijk niet gaan gebruiken. Dat is Gordon en Mia en Dion. Anders is het dus trakteren geblazen. Dus Gordon en Mia.
Nou, dat wordt lekker deze aflevering dan.
We gaan gewoon een poging wagen, jongens. Toch?
En als ik Dia en Mion zeg?
Nee, mag ook niet. Nee. Vanaf nu is het echt gewoon de verboden woorden. Goed, tv-hit kopen zonder kijken is weer begonnen. En een grote verandering is dat kopen zonder kijken bingo kaart gewoon niet meer opgaat. Zometeen vertelt Rob alles over de nieuwe stijl zonder visgraat vloer. Verder is Vivienne verslaafd aan de hitserie Succession. Dat klopt, hè?
Klopt.
Succession. Maar dat brengt wel een probleem met zich mee. Welk probleem dat is, hoor je straks. Mijn naam is Lucky Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En ik ben Vivienne.
En dit is de BLVD podcast. Ja, jongens, Gordon. We moeten het er toch even over hebben.
Oh, Ik ga trakteren.
Ja, we kunnen hier niet omheen. Ik trakteer. Want er is dus een artikel verschenen in de Privé, in het blad Privé. En dat heb je het al gelezen, Rob?
Ik heb het gelezen.
Het is echt, jij moet nog, hè?
Ik heb het ook gelezen.
Oh, je hebt het ook al gelezen.
Natuurlijk, nou, hallo.
Het is echt helemaal het interview met Gavin. En hij vertelt daarin waarom het eigenlijk uit is met Gordon. Maar ook
trakteren.
Oh, het is iedere keer als die naam wordt genoemd.
Ik ben blij dat jij nooit mee hebt gedaan aan het spelletje geen ja, geen nee.
Nee, goed. Waarom het dus uit is met de man met het witte haar. En ook wat er allemaal gebeurd is in de hele relatie tussen die twee. Voorafgaand aan de break-up. Rob, wat viel je op?
Ik dacht dat Vivienne lekker zou beginnen.
Vivienne, wat viel jou op aan het artikel?
Wat viel me op? Dat het hartstikke uitgebreid was, allereerst. Met appverkeer er toegevoegd. Screenshots van appverkeer wat ze hebben gehad. Toen ik begon te lezen, dacht ik, nou, nu gaan we het horen. Weet je wel, zijn kant, want we zijn al dagen aan het speculeren, maar we weten niks. Gordon laat niks los, telt niet, hij is al af. Dus ik praat gewoon nu wel met deze naam, anders wordt dit item onmogelijk.
Ja, dat is niet te doen.
Dus aan de ene zijde snap ik dat hij zijn verhaal wil doen, hoor. Alleen ik begrijp, als je net op het punt hebt gestaan om eigenlijk met iemand te trouwen en de rest van je leven happily ever after te doen, dat je dan toch met zoveel deurt meteen over de streep komt. Dat snap ik niet. Dus ik vind dat is voor mij niet de bevestiging dat dit verhaal nu helemaal is zoals het is gegaan. Ik wil heel graag ook van Gordon weten wat zijn kant van het verhaal is.
Ja, maar het zou ook kunnen dat hij gewoon geschrokken is door die reactie van Gordon op zijn Instagram. Dat hij zegt daar, ik kan niet begrijpen waarom mensen dit doen.
Hij volgt hem toch niet meer? Ze hebben elkaar geblokt.
Ja, nee, maar dat Gordon
over... Hij heeft wel alles wat er verschenen is over deze breuk door Google Translate gehaald.
Ja,
ook maar... als je de volkszanger niet... dat gaat goed. als je hem niet meer volgt op Instagram, dan zie je wel die artikelen.
Ja, maar dat snap ik, dat zo is. Alleen hij woont in Australië. Couldn't care less, toch? Wat hier gebeurt. Natuurlijk is het pijnlijk en niet leuk. Maar ik snap niet wat voor hem de motivatie is om dit met nogmaals die appjes erbij en zo meteen over de schutting te pleuren. Vind ik sneu.
Ik ben bang dat ik het wel begrijp. En dat zit hem erin dat we ook in het verhaal lezen op hoeveel momenten in die heel korte relatie de volkszanger al ervoor heeft gekozen om dingen op een andere manier te vertellen dan ze daadwerkelijk waren. En dat begon dus bij hoe ze elkaar hebben leren kennen. Dat ging ook over het huwelijksaanzoek. En denk, als je dus weet van de ander dat hij er een handje van heeft om dingen totaal verdraaid de wereld in te brengen, dan snap ik wel dat je zegt, oké, ik ga nu gewoon het verhaal heel rustig vertellen zoals het echt is gegaan. Want dan staat het maar op papier en dan kun je het niet meer verdraaien.
Ja, maar ik had wel, als ik het had gelezen, toen ik het las, dacht ik, waarom ben je eigenlijk überhaupt met hem getrouwd? Want er waren kennelijk...
Verloofd,
ja. Maar er waren zo verschrikkelijk veel tekenen om het niet te doen. Want dat begon dus al met dat de volkszanger loog over hoe ze elkaar ontmoet hebben en zo. Nou, dat moet hij ook allemaal mee hebben gekregen via social media. Dat wat Gordon dan vertelde over hun relatie. Dan snap ik dan niet dat je dan toch nog met hem gaat trouwen. Waarom zou je dat doen?
Nee, daarom. En de sterkte kloppen al meer dingen voor mijn gevoel dan niet aan... kloppen niet. niet. Nee, ik vind het sowieso bijzonder wat zij dan samen hebben gehad. Laat ik het zo zeggen. Je kan niet voor iemand anders invullen waar je wel of niet blij van wordt. Maar hij geeft nu aan dat er allemaal signalen zijn geweest. Ja. Op voorhand. Waardoor hij nu denkt, alarmbel, alarmbel. Dan denk ik, ja, als jij nu toch in Australië zit. Je hebt een vangnet van lieve mensen om je heen. Waarom wil je dan die eerste zijn die dat verhaal gaat delen?
En uiteindelijk ging het dus
ook gewoon zeggen, dit is allemaal niet gelopen zoals ik wilde. En maar je toch, waarom moet je al die dingen zeggen? En ook over die drugs erbij halen. Dat vind ik ook echt niet chic hoor, dat hij dat meteen...
Ja, maar dat was wel de druppel, kennelijk. Want dat is de reden waarom het uit is gegaan. Namelijk dat Gordon dan in een drugsfase heeft gezeten en hem 120 berichtjes heeft gestuurd, terwijl Gavin zijn telefoon kwijt was.
Ja.
Hij raakt wel vaak dingen kwijt trouwens.
Ja,
paspoort. In 11 weken tijd zijn paspoort en zijn telefoon kwijt.
Vind ik telefoon wel 3 keer, hè?
Ja, dat vind ik echt wel veel, hoor. Dan denk je, joh, hallo.
Je hebt tegenwoordig superhandig van diverse merken zo'n koord. Ja.
Dat heeft hij echt nodig.
Dan raak je het niet kwijt. Je moet altijd bij je. Ja. Je kan ook teruggaan naar die soort fanny packs waar je dan, hè, als je op reis gaat, gewoon je geld en je paspoort en je telefoon in kan doen.
Dat zijn allemaal hele handige tips. Ik hoop dat het even door de Google Translate haalt, deze tips.
Ik vind wel, we moeten als media lessen trekken uit deze hele saga.
Welke dan?
Nou ja, kijk, uiteindelijk, waar jij zegt van, ik snap niet dat Gavin, ondanks zoveel alarmbellen, toch bij Gordon is gebleven. Nou, blijkbaar ben ik degene die vandaag de dingen die anderen niet snappen, dan toch kan gaan uitleggen. Mijn theorie is, Gordon is gewoon Labrador puppy. Het is hartstikke leuk om een Labrador puppy te hebben, maar af en toe dan vind je wel je huis terug in totale ravage. Dat hoort erbij en dat neem je voor lief, want de rest is allemaal zo leuk. En dat is ook, Gordon is ontzettend leuk om mee op stap te gaan, is ontzettend aardig, is grappig. Maar ja, af en toe dan tref je wel je huis in de puinzooi aan. Maar als je weet dat Gordon een puppy is, dan weet je dus ook dat je hem eigenlijk een puppy training moet geven, want anders gaat het mis. En als ik dan nu kijk naar hoe we met Gordon zijn omgegaan sinds het verbreken van de verloving, dan hebben we eigenlijk alles misgedaan, fout gedaan, dat je tijdens een puppy training moet doen. Want 1, het begint bij positief gedrag belonen. Hebben we niet gedaan. Want elke keer dat hij iets vreselijks deed, zei hij, och, wat is het ook sneu voor jou. Waardoor die blijft hangen in dat drama waar die juist uit moet. Het tweede is consistentie. Nou, ook niet. Want als er iemand na 80 jaar gaat scheiden, dan zeggen, och ja, hoort bij het leven. Nu is er een verloving na 3 weken verbroken. En dan doen we ineens alsof er iemand dood is. Is niet consistent. En het laatste is geduld. Hebben we ook niet, want we willen nu horen wat iedereen erover te zeggen heeft. En ja, dat strookt dus ook niet. Dus ik vind eigenlijk dat er een commissie moet komen onder leiding van bijvoorbeeld Mariette Hamer. Dat we met alle gezamenlijke media gaan kijken wat we van deze situatie kunnen leren en hoe we het in een volgende situatie toch beter kunnen doen.
En wat is gevoel?
Ook in het belang van Gordon zelf.
Oké. Okay. Nou, daar hoef ik niks meer toe te voegen. Laat maar.
Ik zit nu wel heel erg met allerlei honden. Zal je al zinnelijk zijn? Dat soort dingen. Maar goed.
Nou, op momenten niet. Nee, en dan komen er ineens 120 appjes. Dan heeft hij toch een soort van digitale luier nodig. Want anders dan stroomt het. Maar
ik vind het wel jammer dat hij weer toch aan de hondensnoepjes is geraakt. Dat vind ik jammer.
Ja, precies. Ja, maar hij had natuurlijk al een keer eerder gezegd dat hij af en toe een terugval best oké vindt. Ja. Dus wat dat betreft hielden we natuurlijk stiekem ons hart al wel een beetje vast.
We hopen dat het goed met hem gaat. De kijkcijfers van zaterdag. Ja, gaat het dan dalen of juist stijgen, Robert? Denk jij, wat een uitvinding heet zijn programma om 9:30 en
ja, ik denk niet dat daar heel veel mensen naar gaan kijken.
Okay. Maar goed, dat gaan we
maar
zien.
Het is wel afleiding.
Goed, we gaan naar wat kortere nieuwtjes. Linda, Ludo en Laura die pakken dit jaar eerder hun koffers. Want op 1 juni is de zomerclip van GTST al te zien. Veel eerder dan normaal. In de tussentijd zijn Ik Weet Er Alles Van, B&B Vol Liefde en een nieuw, nog geheim programma te zien op RTL 4.
Spannend.
Ik vind het wel vroeg, 1 juni.
Ja, ik zit te denken wat in mijn tijd. Nee, weet ik niet.
Maar, toen jij jong was?
Oh ja, Onderweg naar Morgen. Nee, toen ik zelf in Onderweg naar Morgen zat, was dat veel later altijd, die zomerstop, sowieso. En ook wel sowieso. Nou, ze zijn dan natuurlijk nog wel aan het draaien, maar dat stopt volgens mij nu ook eerder.
Maar wanneer
ze maken gewoon veel minder afleveringen.
Wanneer
natuurlijk
stopt dan het draaien? Is dat een maand voor het einde van de serie?
Nee, wel eerder toch?
Ja?
Nee, best wel kort erop. Want je draait dus best wel door. Maar omdat de uitzending meestal ook weer begon. Je werkt toch best wel wat verder vooruit. Maar ik kan
maar dan
niet
zit
meer
er toch best een gat tussen de laatste opnamedag en de laatste uitzending.
Ja, daar zit meestal ook wel wat
toch?
Thuis. Ja. Dus, ja.
De NPO wil dat Omroep Ongehoord Nederland van de buis verdwijnt nadat ze voor meer dan 270.000 euro aan boetes hebben gekregen. De omroep is al een tijdje omstreden, want niet alleen zouden ze journalistieke codes schenden, maar ook stelselmatig complottheorieën en misinformatie verspreiden. Jij kijkt graag, hè, Roep?
Ja. Dat is op dinsdag en donderdagmiddag wel mijn lunchvertier.
Ja, ja. Ja, dat is een groot gekheid. Dat is gebeurt. Het is knotsgek. Maar het is wel lachen altijd. Ik zou zelf, ik kijk ook wel eens, ik zou het wel jammer vinden als het gaat verdwijnen. Omdat het gewoon, ik vind het leuk van die. Ja, het is van ja, ridicule televisie is het.
Laatste lekker dat twee keer per week dat uurtje televisie maken. Zie je het als een soort van iets duurdere dagbesteding voor knettergekke oud-rechtse
mensen. Dat is niet hoe de NPO er nu op reageert. En die willen er niet op die manier mee.
Nee,
maar begrijp je dat wel?
Ze nemen het veel te serieus. Ja. De NPO neemt het veel te serieus. En Ongehoord Nederland neemt zichzelf ook veel te serieus.
Nou, zeggen, dat moet ook genoemd. Want dat is toch ook overtrokken.
Ja. Maar er is toch niks gebeurd bij Ongehoord Nederland dat je niet van tevoren ziet aankomen. Dus op het moment dat de NPO zegt van nou, dit hadden we echt niet verwacht, nu trekken we hier de grens, dan zeg je daarmee eigenlijk ook hoe incapabel je zelf bent. Want iedereen wist dat het deze kant op zou gaan.
Omdat ze dit ook al deden voordat ze bij de NPO zaten.
Precies.
Maar als je dan even versimpelt naar het feit dat ze nu boetes hebben gekregen en die dan niet betalen en dat daar weer een sanctie op moet komen, dan valt het toch wel weer te verklaren.
Ja, nee, maar dat vind ik sowieso debiel. De NPO deelt zichzelf boetes uit. Ja. Waar komt dat geld vandaan? Dat is toch alleen maar belastinggeld? Dat wordt dan de hele tijd een beetje verspreid rondom de NPO.
Dat is gewoon dat de portemonnee waar visdraad aan zit, die je vroeger gebruikte om, heet dat?
Je touwtje trekken, of nee, ja, portemonnee.
Ja, dat had een naam. Ja. Maar als om een beetje het buren te plagen, dat is een beetje dit. En dat portemonneetje, dat hebben ze dan even bij Ongehoord Nederland en dan trekken ze het weer weg. Ja, ja, het wonderlijk, maar toch ook weer niet.
Na een dienstverband van 30 jaar neemt Jeroen Snel afscheid van de EO, waar hij meer dan 20 jaar een vaste waarde was met blauw bloed. De reden van zijn vertrek is dat hij klaar is met de routine en de hectiek van wekelijkse uitzendingen. Wel blijft hij op oproepbasis beschikbaar. En bij ons.
Bij ons, ja. Ik wou net zeggen. Jeroen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn.
Ja, hele fijne, leuke nieuwe collega's sinds een tijdje.
Super fijn, ja. En helemaal extra druk zijn we met hem natuurlijk deze dagen rondom al het oranje wat op ons afkomt.
Hij heeft echt oranje bloed, hè? Dat stroomt door zijn aderen. Inderdaad. Het is maar geen blauw bloed, het is oranje bloed.
Hoe lang heeft hij dat gedaan dan, hè?
Zo, 30 jaar lang, ja. Maar goed, wel gek denk ik voor hem dat hij nu ineens daar weg is. Want hij heeft wel echt een EO-gezicht.
Nou, en ik vond juist sinds hij ook bij ons aan de desk staat, dat hij meer van zichzelf liet zien, dat hij enorm aan het opbloeien was. En dat je dat juist nu als EO weggooit door te zeggen van nou, we gaan het met andere mensen verder doen. Ik vind dat doodzonde.
Ja, vind ik ook hoor. Ja. Maar goed, we zijn blij dat hij er is. Fijn. En nog een opmerkelijk nieuwtje. SBS komt met een nieuw liefdesprogramma. Prins met het witte haar. Hé, dat is toch grappig. Gordon. Maar goed. Maar de opvallende kijker ziet dat dit precies hetzelfde liefdespaleisje is opgenomen als Married at First Sight. We hebben de foto's gezien. Heb jij de foto's gezien?
Ja. Wel een minderjarigertij.
Maar dit is toch...
Dat wel.
Ja, klopt.
Het is wel een beetje
of is het gewoon de color grading uit. Die vergeten zijn?
Nee, er liggen ook daadwerkelijk bladeren en de bomen zijn kaal. Ja, Married is een sombere versie.
Ja, Married is opgenomen in de zomer. Dit is echt in de winter opgenomen.
Maar het gaat natuurlijk ook over kandidaten die in de nadagen van hun leven zijn.
Oh ja, natuurlijk.
Dus,
er is over nagedacht.
Ja, ik denk het wel.
Denk je dat het gaat scoren? Het is natuurlijk ook gewoon, het is natuurlijk wel heel erg Married proberen te omarmen qua sfeer. Denk ik.
Nou ja, als je de foto's ziet, dan hebben ze niet eens hun best gedaan om het op het iets anders te laten lijken. Zelfs het kasteel is dus hetzelfde.
Ja.
Ik zat nog te denken, het lijkt er wel heel veel op. Het ging een beetje zo inzoomen. Denk, ja, letterlijk dezelfde trappetjes, raampjes en voordeur.
Ja,
het is gewoon letterlijk. Maar mag dat zomaar?
Nou ja, het is. Ik ben even de naam kwijt, maar het is zo'n buitenplaats in Driebergen. Die heel veel voor trouwerijen en ook voor opnames. Dus ja, natuurlijk mag dat.
Als je het afhuurt, kan je het gewoon doen.
Ja.
Goed, tijd voor de mediawereld ontrafeld.
De mediawereld ontrafeld.
In deze rubriek beantwoorden we de vragen over hoe het gaat achter de schermen. En we hebben een leuke vraag binnengekregen van Jeffrey. Presentatoren zijn soms in veel programma's tegelijkertijd op televisie. Nu bijvoorbeeld Martijn Krabbe. Hoe leuk de presentator ook is, het voelt als een overkill, vindt Jeffrey. Heb je als presentator daar zelf ook invloed op? Vief.
Of je er invloed op hebt dat je de programma's achter elkaar worden geprogrammeerd. Dat niet per se, nee. Nee, volgens mij niet. Maar ik weet wel, althans zo herinner ik het me, dat er ook een fase is geweest dat Ruben Nicolai en Boulevard deed. En daarna, ik weet er alles van in de zomer. Ja, en dan ja. iets van Legomask. Nee, het zal je dan zeggen, Mask Singer, wat voor het eerst kwam of zo. Ja. Dat het ook allemaal achter elkaar zat. Ik weet wel dat hij daar toen een beetje zelf ongemakkelijk van werd. Van dan ben ik vanaf 7:30 kan je niet meer om mij heen op tv. Ik weet niet, als je daar niet op zit te wachten, is dat best wel veel.
Staat eigenlijk voor Ruben.
Ja, dus ik weet niet of je daar dan zelf verder iets aan kan doen. Maar hij heeft volgens mij toen wel zijn ongemak daarover uitgesproken.
Maar hoe werkt dat als je, stel RTL belt en vraagt van... Hey, Vivienne, we zijn bezig met een nieuw programma. Heb je dan zelf invloed van, nou, is dat dan een goed idee... om dat dan uit te zenden op die en die dag, op dat en dat tijdstip?
Nou, ik heb die luxe nooit gehad, nee. Dus ik weet niet of dat voor andere mensen wel geldt. Maar dat plannen anderen. Daar zal je ongetwijfeld wel over in gesprek
maar het is wel, het, in principe plannen anderen het. Maar het heeft wel zin om te zeggen van, hey jongens... Dat is hier aan de hand.
Ook.
Want bijvoorbeeld Dionne Staks, die is, was dan met de Nieuwe Vermeer op televisie. En daar kwam het Hoge Noorden meteen achteraan. Maar dat was dus bijna ook gewoon op dezelfde avond te zien geweest. Mm-hmm. En daar heeft het management gewoon gezegd van, jongens, dit lijkt me niet echt heel handig. En toen is het Hoge Noorden naar de zaterdagavond, naar de maandagavond en de zaterdagavond.
Dat is
verplaatst.
Ingegeven vanuit het management?
Gewoon omdat zij zeiden, hebben jullie wel door dat je nu twee programma's achter elkaar met dezelfde presentator hebt.
Oh.
En uiteindelijk, de zenders willen het ook niet. Omdat het inderdaad risico is op overkill. Maar
nee,
het is dan op
kijk
NPO
jij met je
1.
Dochter?
Nee, die is dat te jong.
Oh ja, oké. Hoe heet ze ook weer?
Mia.
Ah, af. Jawel!
Ja, yes, ik ben niet de enige die ons tracteert.
Sorry, ik snap dat ze te jong is.
Nou, Jeffrey, we hopen dat je vraag hebben beantwoord. Wat je vraag ook alweer was, geen idee. Maar,
Het begon ermee dat hij Martijn Krabbé overkill vond. Dus ik wil toch even het adres van Jeffrey. Ik ga even een verhaal halen. Ja, daar ben ik het niet mee eens.
Nou, Jeffrey, jouw mailadres gaat naar Rob toe. Als je
nee,
zelf...
thuisadres.
Oh, thuisadres. Yes. Zelf mailen, dat kan. @jouwboulevard@bluecircle.nl. Dan kan je je vraag insturen. Dat kan ook via Instagram. En je kan ook nu op Spotify je vraag doorgeven via onze page. En daarna gaan wij dus aan de slag om jouw vraag te ontrafelen. Dan, Succession is de grote HBO-serie van dit moment. Inmiddels is het de vierde en ook al laatste seizoen. Elke maandag op HBO Max te zien. De streamingsdienst voor de luisteraar die het nog niet hebben gehoord. Vief, als groot fan, gaat even uitleggen waar de serie over gaat.
Ja, Succession. Heel even voor mij. Hebben jullie het allebei al gezien? Ja, jij kijkt überhaupt maar 2 afleveringen van ooit iets.
Ik wil net zeggen, ik heb 2 afleveringen gezien.
Supergoed. Oké, okay, Rob, jij?
Het
is
staat
helemaal in
al
je
heel, ja, en ik schaam me diep. Maar dit staat dus echt al heel lang op mijn lijstje.
Okay.
Want het is echt een serie waarvan ik weet dat ik ervan zou genieten. Ik vind Billions bijvoorbeeld ook fantastisch. En ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen.
Okay. Nee, maar dan weet ik even in welke vorm we er hier over kunnen
en
praten.
Lightness,
en
ja.
Natuurlijk ook voor de
vertel
luisteraar
alles,
die nog niks heeft gezien.
Veel.
Nee, precies. Nou, en dan houd ik de synopsis even heel simpel. Het gaat over een groot mediamagnaat die op zoek is naar zijn opvolger binnen zijn kinderen. Hij heeft 3 kinderen. 4, maar 3 daarvan werken in het bedrijf. En wie van die 3 is de beste opvolger voor zijn imperium? Daarmee start de serie. Seizoen 1 meteen in de hectiek van zo'n dagelijks nieuwsbedrijf. Groot, New York, geld, allerlei verschillende takken van dat bedrijf. Wat die kinderen allemaal verschillende taken in hebben. En meteen dat gevoel van oké, wij zijn competitie voor elkaar. Want papa gaat straks zeggen wie van ons 3 de beste opvolger is. Nou, en daarin gaan de dialogen supersnel. De wereld waarin het zich afspeelt is natuurlijk ook grillig en snel. En gaat met veel geld gemoeid. Dus het is meteen vanaf moment 1 op de scherpste van de snede. Hectisch en intriges onderling, omdat iedereen wel samenwerkt, maar ook vooral elkaar eraan het uitwerken is. Dat is een beetje, daar begint het een
maar,
beetje okay, mee.
Maar ik denk dat je, dat klinkt heel leuk, maar je kan denk ik heel veel series op een hele leuke manier samenvatten. Waarom is dit dan zo'n fantastische serie?
Het is heel mooi gedraaid, er zit hele spannende muziek in. De acteurs zijn eigenlijk allemaal mensen die we... Althans, ik niet van tevoren heel erg goed kende van andere grote dingen. Dus je hebt echt gewoon een heel nieuwe familie waarmee je kennis maakt. En Ja, het is gewoon, ook al gaat het af en toe echt over dingen dat ik denk, volg ik het nog wel? Heb ik iets gemist? Dit bedrijfsleven, afstapje, heb ik even niet gevolgd. Maar dan nog, weet je wel, kun je het helemaal goed bijhouden, omdat het over die onderlinge relaties gaat.
En weet je toevallig wie het hebben geschreven?
Oh, dat is nou weer een tricky question. Nee, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar
ik hou echt enorm van series waar de dialogen zo belangrijk zijn. Dat
maakt het.
The West Wing bijvoorbeeld ook al verteld.
Absoluut.
Ook geniaal.
Absoluut. Nee, ik moet wel denken aan...
ik ga gewoon nu even
zoek jij het even op ondertussen. Want ja. Ik wilde zeggen wat dat ook had, waar we ook allemaal gelijk spannend in mee werden gezogen, was natuurlijk House of Cards. Maar dat is als serie ook... bejubeld en heel goed aangeschreven. Ook vanwege de dreiging die erin zat. Alleen, dat heeft natuurlijk nooit de euforie van zo'n laatste seizoen gehad. Door alles wat er met Kevin Spacey is gebeurd rondom die MeToo-affaires.
Maar ook omdat ze misschien wel dan te lang door zijn gegaan met House of Cards. En hier zeggen ze na 4 seizoenen, het is mooi geweest.
Het ontspoorde misschien een beetje qua verhaallijnen. Maar dat was ook een beetje door dat wat er buiten de set om aan het gebeuren was. Ze ontkwamen er niet helemaal aan.
Maar is het dan nu goed dat ze nu stoppen na 4 seizoenen met dit?
Ik vind van wel, want Jan, stop je echt op je hoogtepunt. Je weet als schrijver misschien ook al vanaf seizoen 2. Oké, dit zijn er verhaallijnen die we gaan uitzetten. Dat vind ik altijd heel goed in Hollywood. Dat er echt wel series zijn waarvan ze gewoon weten, oké, dit gaat zo lang duren. Of we weten in ieder geval, laat ik het daarmee binnen, dat er nog een seizoen komt. Ja. Dan schrijf je natuurlijk als schrijversteam op een heel andere wijze dan dat je denkt, nou, we gaan kijken hoe het valt bij de kijker. Dan pakken we het misschien wel weer op.
Maar dat kan echt alleen maar in Amerika. Hier in Nederland kan je zo eigenlijk niet werken bijna. Want dat is volgens mij niet te betalen, toch?
Nee, maar ik heb het idee dat we daar wel wat meer naartoe willen door dat bijvoorbeeld streamingsdiensten zoals Videoland wel proberen om mensen aan zich te binden, waardoor ze langer termijn dingen kunnen bedenken.
Weet je wel. Maar dat is wel heel lastig.
Is ook lastig, maar de wens is er wel. En ik heb het idee dat het met samenstellen van dat soort teams nu wel geprobeerd wordt om
dat
wat
is wel waar.
Langer termijn.
Maar wat je nu ziet is dat er inderdaad wat grote schrijvers, dus Ahmed Akabi bijvoorbeeld, exclusief zijn vastgelegd. Maar die Akabi bij
Prime
Video,
dacht ik,
ja. Maar dan lig je voor 2,5 jaar vast. Maar eigenlijk als je dan kijkt naar wat je in 2,5 jaar doet, als je een echt grote serie wil neerzetten, ben je dan bij wijze van spreken net aan het draaien.
Mm-hmm.
Dus je zou, als je echt lang vooruit wil met mensen, zou je ze voor 8 jaar moeten vastleggen.
Ja.
En dan weet je dat je gewoon 3 echt grote series kunt neerzetten. Zoals Netflix bijvoorbeeld met, hoe heet ze, Shonda Rhimes? Van Grey's Anatomy. Volgens mij heet ze Shonda Rhimes. En die is toen bijvoorbeeld Bridgerton gaan ontwikkelen.
Ja.
Maar als je die voor 2 jaar vastlegt, dan heb je 10 minuten Bridgerton. Ja. Dan is het succes met de rest.
Heb je alleen maar kasteeltjes. En dan is er ook nog eentje van Meredith Versailles. Ja.
Maar het is dus zo heerlijk. Ik wil nog even afmaken. Want ze doen dus nu bij Succession iedere week 1 aflevering. Hè? Dus dat laatste seizoen, daar zit iedereen natuurlijk te anticiperen.
Vind ik leuk.
Vind ik ook leuk. Bingen wordt wel een stuk
Maar bingen is niet goed voor je gezondheid. Dus dat is heel goed.
Heel goed, leuk, fijn. Dus dat is heel prettig dat we dat op deze... Maar dat is ook wel weer tricky, omdat iedereen door streamingsdiensten natuurlijk in zijn eigen tijd kan kijken.
Ja.
Dus ik heb ook al een paar keer gehad dat ik dacht, oh, ik zit op mijn Instagram, ik moet nu zo hard scrollen.
Hoezo? Maar ik kom nooit iets tegen van Succession als serie.
Ja, ik kijk
spoilers.
Natuurlijk, maar... Nee, ik kijk ook niet letterlijk alleen maar naar informatie
volg
van de serie.
Volg je al die acteurs dan?
Nee, maar wel van, van die internationale mediaplatforms zoals The Cut of zo. Die dan ineens iets posen wat een beetje cryptisch is. Maar dat ik toch denk, nu heb ik volgens mij tussen de regels door toch al iets meegekregen over die aflevering die ik nog moet zien.
Ja.
Irritant is dat.
En dan is het nu tijd voor de kijkcijfers.
Het is tijd voor onze kijkcijferrubriek. Deze week gaan we voorspellen wat Nick en Simon binnenharken aan kijkers. Het afscheidsconcert is namelijk te zien op NPO 1. Dat is zaterdag om 22:30. Dus dat is het allerlaatste optreden dat Nick en Simon hebben gegeven. En de vraag is, hoeveel mensen gaan er eigenlijk naar kijken?
22:30, wat zit er dan voor sport of zo?
Ja,
of even...
Nee,
even tot hier.
Even tot hier?
Dus die komen uit toch zeker 22:30.
Ja.
En ze hebben aan de andere kant hebben ze...
Gordon.
Gordon zitten inderdaad.
En alles is muziek.
Oké.
Okay. Ja.
22:30, zaterdagavond.
Ja.
Nou, denk je toch wel de 2, toch? Nee, dat is wel veel.
2?
Ja.
2 wat?
2 kijkers, vind
2,
ik ook veel.
Nee, 2 miljoen. Ze zitten op 22:30, toch? Even tot hier.
Ja.
Het is de allerlaatste.
Ja.
Maar het is laat op de avond. Zaterdag. Nou, het blijft hangen op 22:30.
1,5 miljoen.
Alle kijkers van Even Tot Hier blijven hangen voor Nick en Simon.
En dan al die mensen die ergens anders zitten en toch muziek willen kijken. Het is de allerlaatste keer dat we ze zien.
Behalve dan als je het over een week terugkijkt via NPO Start.
Hoeveel mensen zijn in totaal naar al die naar die concerten geweest?
Veel.
Ik lees heel.
Die willen allemaal kijken of ze zichzelf hebben gezien.
Ik hoop het voor je. Ja. Oké, 1,5 miljoen.
Oké, jullie zeggen 8 of zo. Dat prima. Ik denk, ik doe gewoon leuk.
Ja, precies.
Nee. 8 mensen. De
halve finale WK en daar dan nog 10% bovenop. Ik denk dat dat het een beetje is. Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk dat de NPO grandioos overschat hoeveel Even Tot Hier kijkers blijven hangen voor Nick en Simon.
Okay.
Mijn ouders en mijn broer, die kijken trouw naar Even Tot Hier. Nou, die zien Nick en Simon in beeld verschijnen. Die zappen meteen weg.
Ja.
Dus ik ben toch bang dat het enorm teleur gaat stellen. En ik ga laag zitten. Ik denk serieus dat er maar 600.000 mensen overblijven. Nee, wacht, nee. 750. Maar dat is dan ook omdat sommige mensen nog even op zoek zijn naar de afstandsbediening. En dat telt nog mee voor het gemiddelde.
Nou jongens, ik ga nog lager zitten.
Nee!
Ik denk namelijk, omdat concertregistraties gewoon niet meer zo goed werken. Klopt. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij Oud en Nieuw. Hè? Rondom die datum zijn er ook altijd veel concertregistraties. Daar werd weinig naar gekeken. Ook de Vrienden van Amstel.
Ja.
Matig, terwijl daar toch heel veel mensen op het podium staan.
Ja, maar Vrienden van Amstel is nou bij uitstek iets waar zoveel concerten voor worden gegeven. Dat als je dat wil zien, dan ga je er naartoe.
Ja, maar dan nog. Ik denk dat er 530.000 mensen naar Nick en Simon gaan kijken. Ik denk niet dat er ooit een voorspelling is geweest waarin...
Je is zo zeker van je zaak.
Nee, nee, waarin we zo ver uit elkaar zitten. Ja. Wauw, ja.
Ik denk wel, dus ik zit een beetje in jouw contraire te denken, maar op het moment dat je heel veel instroom hebt, dan zie je dat toch nog wel even nodig heeft voor mensen om weg te zappen. Ja. Tenzij het Rutger Kastricum is, dan denken mensen meteen wegzappen.
Maar als het nou net die hit is die je leuk vindt, denk je, oh, kijk toch nog even door.
Oh, pak maar mijn hand.
Oké, hoeveel hits van Nick?
Nee, hier gaan we niet beginnen. Nee hoor, nee, oké. Ja, we ronden af. Helemaal goed.
Jij vindt dingen toch zo leuk, die zangeres? Hoe heet zij nou ook weer?
Die ene? Ik weet wie
dat niet als Frankrijk, Canada. Hoe heet zij nou?
Ik weet niet.
Céline Dion.
Ja, af. Ik dacht, Vivienne trapt wel in. Maar
nee. Oh, ik zat helemaal nog op het Nick en Simon spoor. Ja. Ik denk, welke vrouw uit Australië?
Ik kwam van heel ver.
De spelregels waren me niet helemaal duidelijk. volgens mij kondigde hij het aan als dat we twee dingen niet mochten noemen. En de twee die ik nu een paar keer zou hebben genoemd, die horen toch echt bij elkaar.
Die komen ook allebei uit jouw mond.
De helft daarvan. Als ik zou zeggen, van nou, vroeger als ik met de trein wilde, dan moest ik naar het station in Goor. Dan heb ik ook niet de helft van Goor.
Nee, dat is waar. Dan, Martijn, Bob, Roos, Alex. Ze zijn allemaal weer terug met Kopers onder kijken. Ze weten ook te scoren. Deze week zagen meer dan 1 miljoen aan de buis gekluisterde kijkers hoe de woonkamer van Kim en Paul volkomen roze werd geschilderd. Rob, jij hebt een theorie over dit seizoen. 2 afleveringen hebben we nu gezien, maar er is iets anders, hè?
Nou, ik ben gewoon heel blij met het type kandidaten en het type vragen dat ze hebben uitgekozen. Want dit programma is zo'n ontzettend succes. Ze hebben tot nu toe eigenlijk, volgens mij letterlijk nog niet 1 keer misgeslagen met wat het dan uiteindelijk is geworden. Dus dat betekent dat als jij een huis wil kopen, dat je in principe naar Kopen Zonder Kijken moet. Want dat gaat je gegarandeerd een fantastisch huis voor een goede prijs opleveren. Maar dat betekent dat de makers natuurlijk wel met een luxe probleem zitten. Want die kunnen half Nederland helpen. Maar ja, ze hebben niet zoveel tijd om dat daadwerkelijk te doen.
Nee.
En je ziet dat ze nu en voor interessante kandidaten gaan en voor interessante vragen als in dit is het soort huis dat we nodig hebben. De eerste was niet in de Randstad, was in Lochem, waar de huizen wat goedkoper zijn. Maar ook ja, als je jong bent en niet heel veel te besteden hebt, kan dat best een uitdaging zijn. Dan hadden we een stel, Lisa en Risky, die super dankbaar waren met gewoon een mooi huis. En de tweede aflevering, dat waren Paul en Kim, als ik het goed heb.
Ja, klopt, ja.
En die hadden een veel grotere uitdaging, omdat ze pleegkinderen hebben. Omdat ze ook nog wel kinderen
groot
van zichzelf.
Ja.
Precies, en dan weet je gewoon, daar moeten heel veel slaapkamers. Maar ja, vierkante meters, zeker in de Randstad, zijn gewoon duur. En dat ze daarmee aan de slag zijn gegaan, dat toch ook weer voor elkaar hebben gekregen. Toen dacht ik van ja, je helpt nu niet alleen een stel, maar je helpt gewoon Nederland verder. Want ja, er zijn nu 3 pleegkinderen die ook gewoon een veilig thuis hebben.
Maar het is wel, vind ik, want ik vind dat goed dat ze dat doen. En dat ze erover nadenken van welke mensen willen we eigenlijk in het programma en welke mensen gaan wij een huis voor kopen. Omdat ze dat bijvoorbeeld bij Help Mijn Man Eens Klussen vergeten zijn om te doen. Waardoor je dus nu met een heel seizoen zat van mensen die allemaal heel negatief waren. Waar het vooral echt gewoon strijd was tussen elkaar. Ja, gewoon alleen maar ruzie. En wat gewoon volkomen, wat eigenlijk meer ging over volkomen ontspoorde relaties dan over het klussen zelf.
Ja, met
die jongen. Therapie met John Williams.
Ja, wat John Williams als supergoed kan. Maar dat is niet het programma waar je wil ook een beetje up, een beetje blijheid bij die mensen zien in de ogen. En dat zie je bij Koop zonder Kijken wel.
Ja, mee eens. Ja en bij Help Mijn Man Eens Klussen. De laatste aflevering met de zoon was natuurlijk wel uitzondering op de regel. Ja, dat was wel echt een moeilijk, moeizaam project.
Ja,
ik kon ineens toch heel snel af of zo, want dat was het toch?
Nou, hij zei dat hij de keuken was twee weekendjes werk.
Super.
En erop, jij bent helemaal gecharmeerd van Martijn Krabbé, hè? Die is echt helemaal in vorm.
Ja, en ik moet zeggen, ik vind Martijn sowieso de beste presentator van Nederland. En nou, dit seizoen doet hij ook weer zo leuk. Spelen met de camera, hoe die met de kandidaten omgaat. Ja, dit is echt smullen.
Hij kreeg nu van Kim kreeg hij een taart. Het hele team kreeg een taart.
Echt? Er was iets echt te vieren of niet?
Ja, dat is wel een huisvaart.
Dankbaar.
Dat is wel heel dankbaar. Ja.
Iets te vieren. Ja, dan trakteer je meestal. Ja.
Ja, dat komt volgende week. Oh, ja. Dus kom gerust gang.
Zij geeft een taart.
Ja, zij geeft een kaart. Dat wordt gebracht. En zij laten dat dan in het programma. Maar hij doet het dan een beetje stuntelig. Neemt dan die taart aan. Wat mooi. Deze moeten nog even weg. Zullen we deze eerst even naar binnen brengen? Allemaal van die dingen die je normaal gesproken niet in het programma zou doen. Laat ze er dan nu toch in.
Ja.
En het is omdat dan zie je dus meer van hem.
Klopt, want het maakt het hele programma menselijker. Want nogal wie, dus op het moment dat iemand buiten met een taart komt aanzetten en de lucht is grijs en die taart is eigenlijk te mooi om nog 20 minuten daar nieuwe takes op te nemen. Ja, dan is dat zonde. Ja. Dus ja, dan moet die taart naar binnen. Maar ja, een taart die in beeld is en een seconde later niet meer. Wat is daar in de tussentijd gebeurd? Nou, heeft Martijn netjes verteld. Een productiemedewerker is even met die taart naar binnen gelopen.
Ja, dat vind ik leuk inderdaad.
Sfeer.
Goed jongens, dit was hem de podcast van deze week. Vivienne, leuk dat je er was.
Dank je dat
kom
ik mocht komen.
Kom nog een keer terug.
Ja hoor, ik kom nog wel een keer terug. Dan wil ik wel gewoon alles kunnen zeggen. Niet woorden moeten omzeilen. Nee, dat is zo ingewikkeld.
Maar het ging niet heel goed.
Nee. Maar mij ging het best aardig, moet ik zeggen.
Jawel, we hebben ons best gedaan. Volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben uiteraard ook over de nieuwe talkshow van Nadia. Want die gaat beginnen.
Ja.
Interessant.
Zeker.
In de stijl van Catherine. Zag ik al die foto's?
Ja. Gegarandeerd BN'er vrij.
Ja,
geen tafel.
Niet live.
Niet live.
Heel
is
erg benieuwd.
Niet live.
Nee.
Oh.
Nee. Dus toch? Of zeg ik dan? Nee, is niet live. Nee.
Het is meer Jerry Springer.
Ja, dat zou leuk zijn.
Maar dan Catherine. Ja.
We zijn benieuwd. Dat volgende week. Vergeet vooral niet te abonneren, want dan mis je geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Veel plezier met Dick en Simon.